En die jongen vertelt en zegt, nou, ik vind het zo leuk dat ik hier nou on stage mag zitten. Want een jaar geleden, toen stond ik hier in de zaal. En de week daarna zouden we ons eerste product lanceren. Wat ik vandaag ook kan vertellen, is dat we nu meer dan 200 miljoen ARR doen. Ja. 19 Hoppa. Jaar, één ja. jaar in
bizar.
Business.
Echt
ook
bizar.
Op een waardering van 3,4 miljard. Ja, de echte interessante disruptie in Nederland zou natuurlijk zijn als particulieren ook op Funda hun huis zelf konden verkopen.
Ja. Dat, heb je erover nagedacht?
Ja, maar dat was voor de MVM een absolute no-go. Ik denk echt, als ik dat had voorgesteld, was ik gewoon per direct ontslagen. Ik moest echt mijn vader gewoon bellen. Ja. En dat deed ik met enorme tegenzin. Ik ga verder heel goed met mijn vader om. Maar om te vragen of ik de helft van het geld kon lenen, dat vond ik echt wel een ding.
Ja, dat weten onze luisteraars niet. Maar wij reserveren altijd 2 dagen in de week. Of in de maand, dat we podcasten doen.
Ja.
En gisteren hadden we 5 en we hebben er vandaag ook weer 5. Dus je bent de laatste. Maar dat maakt ons niet minder energiek, want we hebben net een lunch gehad.
Ja, ik zal er rekening mee houden.
Maar we hadden met Dragon's Den, dat is wel leuk om even te zeggen. Met Dragon's Den hadden wij soms opnames en dan moesten we 8 tot 10.
Ja, nou 10 hadden we er wel eens. En dan was het een uur en steeds een uur. Bam, 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 bam.
En dan staan vol die lampen erop en dit. En dan moesten we weer opnieuw. En nou, dan was je helemaal gesloopt. Ja, dan moest je ook nog in de visagisten. En dus dan om 7:30, 7:30
en school zijn. En dan nog
eten. En dat ging altijd gepaard met een lekker wijntje of een drankje.
Dus de tweede dag was altijd wat minder daar.
Ja. En dat deden we dus. En daarna gaan we het over jou hebben. Maar het is wel even leuk voor de luisteraars. Want deden we dus in 5 dagen deden we 70, 80 pitches.
Dat is echt
pittig. Ja, dat was 5 dagen.
5 dagen, wow. Ja. 5 dagen achter elkaar. En dan was je echt, daarna was je gewoon klein.
Ja, want een uitzending was dan 7 of 8 pitches. Ja.
En iedereen kijkt naar die Dragon's Den uitzending en denkt, joh. Kun je zo snel beslissen? Want dan snijden ze het helemaal terug naar 7-8 minuten.
Ja, ja.
En dan zaten we meteen met tonnen te smijten. Ja, dit. Maar eigenlijk duurde zo'n pitch gewoon 3 kwartier tot een uur. En de intro en het deal werd gedaan. Ja, dus no deal.
Ja.
En dat was het.
Ja,
maar iedereen denkt van, joh, waar slaat het op?
Ja. Ja, ja.
Maar het was wel, ik vond het wel, die podcast opnemen, dit is wel intensiever, want je bent echt met iemand aan het praten. Je kijkt echt iemand aan. Dat is wel anders.
En wat het leuke is, bedoel, we zijn nu, nou, dat mogen we met trots wel zeggen, Bas, is dat wij de meest beluisterde podcast zijn op een bepaald gebied. Hè? Dus zakelijk. Business en ondernemen, zakelijk.
Okay. Ja, goed.
Dus, en dat groeit nog steeds. Dus het is onvoorstelbaar dat mensen het zo leuk vinden kennelijk om deze verhalen te horen. Wij vinden het heel erg leuk omdat we echt ondernemerschap willen motiveren in Nederland. En we vinden het ook heel erg leuk, omdat we heel veel jongere luisteraars ook hebben. Maar wat we ook merken is dat het ook heel veel meer, het komt veel meer bij je binnen. Hè? Mensen zitten echt met hun oortjes in en die kiezen ervoor. Ja. Dus het is veel.
Je hebt wel eens mensen die je als eerste tegen die je nog nooit hebt gezien. En die zeggen, maar hey, hoe is het?
Ja. Het is kijken dan veel actiever.
Ja, maar ik vind dat ook het leuke van de podcast. Die is gewoon veel minder vluchtig.
Ja.
Dus daardoor gaat het wat dieper. Je komt wat meer binnen. Ik luister ook zelf best veel van die long format podcast.
Ja.
Oh ja. Echt 2,5, 3 uur. En dan zet ik hem wel op keren 1,5. Dat het wel een beetje sneller gaat.
Oh ja.
Ja hoor. En dat gaat soms in etappes.
Nee.
Dat wint heel snel. Ja. Ja. Ja, er is eigenlijk maar één iemand die ik op 1,5 uur niet
kan. Jouw vrouw ook op 1,5 uur. Ja.
ik af en toe zeker, ja.
Nou, moet je nagaan. Dat is best wel... Want, Nico Schimmers, die kijkt ook zijn films altijd op 1,5. Maar dan denk ik van, dat vind ik eigenlijk een beetje... Ja.
Dat doe ik ook niet. Ik heb die knop ontdekt op Netflix en ik weiger dat te doen. Omdat ik bang ben dat ik ook daaraan wen en dat wil ik eigenlijk.
Maar dan word je zo ongeduldig. Dat is onze habitat. Gewoon continu sneller.
Waarom als reden omdat het dan sneller gaat en minder tijd kost?
Ja,
en dus als je een film van 1,5 uur hebt en je doet het op 1,5, ben je binnen een uurtje klaar.
Ja, maar het is toch ook een ervaring?
Ja,
maar dat niet alleen maar die informatie tot je neemt.
Nee, maar het is ook die 1,5 keer, zeker op zo'n podcast, is daar wen je aan. Het is echt niet dat gehaast voelt. Okay. Er is maar één, je hebt Mark Andreessen, die kennen jullie denk ik wel.
Ja.
Dat is eigenlijk de enige die je op 1,5 niet kan volgen.
Maar die praat al heel
zo
snel.
Dus dan wordt dat onderbreekt als het ware. Alsof de radio stoort.
Dus kinderen doen het aan de lopende band. Die hebben ook de colleges. Hè? Dus dat je colleges tegenwoordig ook online kan kijken. Doen het altijd op 1,5 en soms zelfs 2 keer.
Ik heb er nog nooit van gehoord. Ja, ik denk alles op 1,5.
Ja. Dus 1,5. Ja, lekker best eraan. Ja.
Nou, welkom. Welkom. Ben jij hier aan tafel?
Quinten ben ik. Ja, eigenlijk. Ja. Wat wil je verder weten?
Veel over je gehoord.
Ja.
nee, ik, we, jij weet, ik weet nog helemaal niks van jou. Dus vertel gewoon even waar je vandaan komt, wat je doet.
Ondernemend. Ik ben meer ondernemend dan ondernemer. Okay. Daar gaan we misschien nog een beetje op komen wat ik daarmee bedoel. 54 jaar, ik woon in Amstelveen, getrouwd, 3 kinderen. Ooit begonnen met werken bij Randstad, 7 jaar gezeten.
Goede leerschool, hè?
Enorm goede leerschool. Ja, echt niet normaal. Ja, zeker Randstad. Ja. Zo goed georganiseerd qua management development
programma. Eerste grote uitzendbureau in de wereld.
Ja. En Goldsmeding zat er toen ook nog echt zelf.
Ja, dus die zat kwam.
Ja, ik heb die vaker bij mij op de vestiging gehad. Ja.
Kijk eens, hè?
Ja. Ik runde de grootste vestiging van Nederland als de jongste manager in Nederland. En daar kwam Goldsmeding regelmatig met chauffeur voorbij.
Hij is nu overleden. Hoe oud is hij? Hij is toch best wel oud geworden? Of
ja, die is wel stevig in de 80 geworden. Ja.
En is het nou waar, want er staat mij iets bij dat hij zijn secretaresse toen hij begon een paar procent had gegeven van Randstad.
Oh, dat weet ik niet. Hij had wel toen al, en dit is dus in de vorige eeuw dat ik daar werkte, er waren optieprogramma's voor iedereen in het bedrijf. Ja, en afhankelijk van de functie die je had, dus functieniveau, aantal jaren in dienst, kreeg je ieder jaar opties. Wat we bij heel veel start-ups tegenwoordig normaal vinden. Ja. Dat was toen echt helemaal niet normaal. Maar zo had hij heel veel dingetjes zeg maar, in het systeem rond het bedrijf bedacht. Die best wel
slim waren. Hij was echt een grondrunner, hè?
Maar hij heeft heel lang een secretaresse gehad dan, denk ik. Of niet? Of weet je dat niet?
Ja, nou, ik weet wel dat er heel veel mensen bij Randstad miljonair zijn geworden. Ja, echt best veel. Ja. Nee, daar niet. Want ik kwam, die aandelen stonden al best wel hoog. Nou ja. Ik heb er wel een goede wereldreis van kunnen betalen. Dus dat ik met mijn toen vriendin, inmiddels vrouw, dat we echt 6 maanden lang zijn gaan reizen. En dat was toen, ik was 6, 27 of zo. En dat ik dat zomaar kon doen door wat aandelen te verkopen. Dat vond ik echt wel, vond ik wel wat.
Ja, dat is mooi. Ja. Zo mooi.
Toen een beetje nieuwe economie ingegaan. Dus ik was bij Randstad, was heel erg leuk. Maar ik vond op een gegeven moment dat uitzenden, dat is best wel een relatief simpele formule. En dat was in de tijd dat iedereen begon te praten over de internet, nieuwe economie, wat gaat er allemaal gebeuren. Dus dat vond ik eigenlijk, ik zat daarnaar te kijken. Ik denk, ja, dat is zo spannend. Daar wil ik naartoe. Ja. En eigenlijk sindsdien, ik ben toen bij de Telegraaf terechtgekomen. Daar ging ik een heleboel online dingen doen. Ik ben eigenlijk bij steeds wat kleinere bedrijven gaan werken.
Telegraaf heeft Hives gekocht in die tijd? Was het ook in die tijd?
Dat was een jaar nadat ik weg was.
Ja, want Hives was het voorloper van Facebook.
Dat kochten ze eigenlijk toen het al zo naar beneden ging.
Dat is een misser geweest.
Nee, ik heb wel in die tijd, dus ik werd verantwoordelijk voor wat ze noemden alle vraag- en aanbodmarkten. Dus dat was
Speurders.
Ja, precies. Ja, Speurders. Dat is een van de dingen die je hebt gelanceerd.
Maar dat was wel leuk, want Speurders had je. En toen wilden ze inderdaad die marktplaats kopen.
Zeker.
Ja. Oh, daar was jij bij betrokken?
Ja, zeker. Ja, zelfs in de auto naar, wat was het, Emmeloord?
Ja. En toen dachten ze op een gegeven moment, nee, als we zoveel moeten betalen voor marktplaatsen, kunnen we beter Speurders hebben. En dan gaan we dat wel gewoon een tweede soort marktplaats maken. Grootste fout.
Ja, nou, we hadden een, in het traject om marktplaats te kopen. Ja. Parallel daaraan hadden we ons plan B. En plan B was zelf Speurders.nl lanceren. Ja. En onderweg bleek dat, dat wisten we natuurlijk pas later. Dat eBay ook bezig was om marktplaats te kopen. En die kwamen met een bod waar toen eigenlijk, als je naar waardering keek, ik dacht, dit kan helemaal niet. Wij gaan dat gewoon echt niet doen.
En ik denk dat ze nog steeds blij zijn. eBay, dat ze marktplaats hebben gekocht.
Nee, ja, geweldig. Ja, dat doet, ik geloof dat 150 miljoen EBITDA doet of zo.
Ja.
En, nog steeds in Nederland, toch? Want ze zijn in Nederland.
Ja. En ze betaalden toen, ik geloof, 225 miljoen cash. Nou, als je toen keek gewoon naar de P&L en alles, dat sloeg eigenlijk nergens op.
Toch vind ik het wel knap, hè? In dit kleine kikkerlandje, dat ze dan dat marktplaats zo dominant is, dat daar niet een andere. Dat is toch onvoorstelbaar.
Ja, ik vind het echt knap. Maar dat is wel een beetje de. Dus ik ben vanaf dat moment ben ik een soort die marktplaatsmodelletjes eigenlijk ingegaan. En dat zie je wel heel veel. Dit is wel vaak een winner takes all markt. Dus ik werd later CEO van Funda. Dat is ook zo'n verhaal. Je kan er gewoon bijna niet tussen komen. Dus het is op een gegeven moment, je hebt al het aanbod.
Ja.
Dus heb je iedereen die op zoek is. Omdat je iedereen op zoek is, heb je al het aanbod. Dus dat is een soort vliegwiel. Ja. Heel moeilijk om tussen te komen.
Want Funda is eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Hè?
Ja.
Ook gigantische marktdominantie.
Ja, extreem. Het kon er maar eens tussen.
En hoe ben je daar terecht gekomen? Eigenlijk doordat je in die modellen zat en zag wat daar gebeurde.
Ik was dan dus bij Randstad zat ik in een soort fysieke marktplaats. Hè? Ja. Dus we hadden gewoon vestigingen en er zaten incidenten mensen in te schrijven. En vervolgens ging het industrieterrein om eigenlijk te gaan matchen. En toen werd dat bij de Telegraaf werd dat meer digitaal. En vanaf dat moment ben ik echt een soort dat digitale domein ingegaan. En toen hebben we nog een tussenstapje voor Funda. Kon ik meedoen vanuit de Telegraaf in de management buyout van VNU Media. En VNU Media was toen bedrijf waar onder andere Intermediair in zat. Wat natuurlijk ja. heel bekend was van recruitment.
Jaarboek ook.
Ja, zeker. Ja, Moneymaker. Ja. Nationale Vacaturebank, Tweakers. Ja. Dus dat was in omzet en zo vooral nog een printbedrijf. Maar ja. met een paar hele interessante assets om eigenlijk een groot online bedrijf te worden.
En toen was je ondernemer.
Dan mocht ik ook meedoen. Maar dan moest ik natuurlijk wel niet alleen arbeidsovereenkomst tekenen. Maar ik moest ook wel aandelen kopen. En dat is dan wel...
Welk bedrijf moest je aandelen kopen?
VNU Media.
Oké.
Dus ik zat bij de Telegraaf en ik werd eigenlijk gebeld. 3i ging VNU Media kopen. Die zochten iemand in de directie die online media goed snapte. Ja. Nou, dat was ik, zei de gek. Gesprekken gehad. Die zeiden, willen heel graag dat je mee gaat doen. En dan kan je natuurlijk ook mee participeren. Ja. Maar dan moet je natuurlijk wel geld inleggen.
Ja. Ik was altijd zo jaloers op jullie intermediair jaarboek. Dat was zo'n dikke pil. Ja. En dat al die bedrijven gewoon standaard erin. Dat is onvoorstelbaar. Ja? Die moesten daar toen 15.000 gulden. En toen
en dat ging maar door. Recurrent gewoon.
Daar gewoon in staan.
Ja. Maar ik was zo opgericht. Want ik ben van, wat wil je worden? Ja? Dus dat beroepskeuzeboek. En dat is na hand is dat werk geworden.
Ah, oké.
Okay. Weet je, daar hebben we ook al die interviews gedaan.
Ja.
Maar jullie waren altijd... Wij gebruikten jullie als een soort lead generator. Van oké, die bedrijven geven geld uit. Voor advertising.
En maar deed je het dan ook voor 15? Of heb je, deed je het voor
minder? Maar wij deden dus een kant-en-klaar interview nog. Zeg, bij hun was het gewoon printen, advertenties zijn. Dat was echt een moneymaker.
Ja, nou, en die jaargidsen, die waren interessant. Maar eigenlijk was dat Intermediair Weekblad. Controlled circulation. Hè, dus je moest je aanmelden, dingen invullen. En dan mocht je de intermediair krijgen.
Oh ja.
Ja.
Ik denk dat... print op zijn hoogtepunt meer dan 40 miljoen EBITDA deed. Voor zo'n
in die tijd
stom vacatureblaadje.
Ja. Maar het is net zoals de Volkskrant. Die zat helemaal onder met advertising voor HR en zorg en noem maar op.
Ja.
Weet je, en toen heb je ook nog Karp gehad.
Ja,
dat was de tegenhanger van jullie.
Ja. Ja, en Karp was eigenlijk een beetje meer toen gericht op de nieuwe economie.
Ja.
Ja, daar zag je uiteindelijk ook. Als die markt ietsjes naar beneden gaat, dan valt dat eruit.
Het is helemaal veranderd. Ja,
totaal.
Maar dat was echt, jongen, printing money. Huh? Ja, dat was eigenlijk ook, bij Telegraaf was eigenlijk...
Letterlijk printing money.
Huh? Ja, echt, bij Telegraaf was de krant, was de kurk waarop heel Telegraaf bedrijf.
Ja, en vooral die advertenties. Ja, daar hebben ze echt tijden gehad, want ik zat daar natuurlijk, dat er geen nieuwe advertenties meer konden worden aangenomen, want de krant was... gewoon vol.
Te dik.
Er konden niet meer pagina's gedrukt worden.
Die kon niet meer door de brievenbus.
Ja. Nou, dat hebben ze nu niet meer.
Nee. Zeker. Wel een hele mooie tijd, hè?
Ja, nou, ik vond wat ik heel interessant vond, was eigenlijk om gewoon die transitie te zien. Dus dat je gewoon heel goed kon zien, er wordt nog heel veel geld verdiend met print. Ja. Maar als ik ga kijken waar de consument zit, dit gaat gewoon veranderen. En dat je toen ook nog wel de middelen had, financieel, en merken om die transitie te maken. Ja. Maar tegelijkertijd hoe ongelooflijk moeilijk dat in een bedrijf is. Omdat iedereen eigenlijk wil dat het gewoon bij het oude blijft. Ja. Kunnen we niet gewoon lekker met print geld blijven verdienen? Joh.
Hoeveel moest je erin stoppen?
Bij VNU toen, ik geloof, iets van 200.000 euro.
Dat is veel geld.
Ja, dat had ik ook helemaal niet.
Ja.
Nee. Dus ik moest uiteindelijk... Ik moest echt mijn vader gewoon bellen. Ja. En dat deed ik met enorme tegenzin. Ik ga verder heel goed met mijn vader om. Maar om... te vragen of ik de helft van het geld kon lenen.
Zo,
beoordeeld vond ik echt wel een ding.
Hey, en wat werd je dan binnen VNU?
Ja, dus ik werd Publishing Director Online Media. Dus eigenlijk binnen de directie hadden we één iemand die ging over print. En één iemand die ging over online.
Nou ja, ik denk dat we dan zeker bij jullie... want we zijn met Career Fever, hebben met VNU gesproken.
Okay,
dat was de online CD-ROM waarmee je kon solliciteren. En,
succesverhaal,
we hebben een doorstel. Het begon met een succesverhaal.
maar dat is toch...
We hebben 40 miljoen bieding gehad van Monsterboard. Van TNP Worldwide.
Wow, okay,
TNP Worldwide ken je waarschijnlijk
wel. Jazeker.
Dat was Monsterboard en Monster Online. Dat waren de jobsites. Jullie hadden een andere jobsite.
Wij hadden Intermediair Online en Nationale Vacaturebank.
Ja.
En wij concurreerden met Monsterboard. Dat waren eigenlijk de drie grootste jobboards in Nederland. Ja. Wat toen de hele lucratieve business was. Ja. Inmiddels bijna allemaal naar LinkedIn gegaan.
Ja.
Ja.
Oh ja, LinkedIn allemaal. Ja.
Maar dat was dus, als ik zei, ik ben niet echt een ondernemer, maar ondernemend. Dan is eigenlijk ook een beetje hoe dat bij VNU ging. Dat is wel tekenend. Dus ben je ondernemer? Nee, want het is een bestaand bedrijf. Je koopt je in en je wordt voor een stukje eigenaar. Dus ik vond dat meer ondernemend dan echt ondernemer.
Ja, ja.
Maar je bent nu wel ondernemender, denk ik, toch?
Ja, precies. Ja, ik word iedere keer een stukje
onder. Heb jij je vader ooit terugbetaald?
Jazeker. Ja, nee, echt ook gewoon van. Ik had een geweldig mooie arbeidsovereenkomst. En het eerste jaar dat wij VNU Media hadden, was echt ver boven de beste case die we gemaakt hadden. Daarna veranderde iets, maar goed. Ja. Dus toen kreeg ik zo'n goede bonus. Toen kon ik in één keer mijn vader afbetalen. Dat heb ik ook echt meteen gedaan. Ja. Dat had niet gehoeven van hem, maar ik dacht echt, ik moet hier ook gewoon zo snel mogelijk weer vanaf.
Ja. Hey, en de Nationale Vacaturebank, dat was ook het succes, hè?
Ja.
Ik vond die naam, door die Nationale Vacaturebank, daarom zijn wij, vonden we zo goed. Want jullie hadden zo'n naamsbekendheid onderzoek gedaan. En ze hadden helemaal geen euro uitgegeven aan promotie of marketing. Maar als je dan ging vragen aan mensen van, ken je de Nationale Vacaturebank? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk.
Klopt,
ja.
Ook heel vertrouwd.
Dus je hebt geholpen naamsbekendheid en spontane naamsbekendheid. Het spontane is van, noem er een paar op. Ja. En geholpen is, ken je. Ja. En daarom hebben wij ook de Nederlandse Energiemaatschappij zo genoemd. Door de Nationale Vacaturebank. Ja.
Van, had je niet de Nationale?
Die hebben ook geklemd. Ja. En de Scheur en noem maar op, wel ze allemaal geklemd. Maar dat was de inspiratiebron, was de Nationale Vacaturebank.
Ja. Nou, wij hadden, dat is wel een grappig verhaal, ze hadden Nationale Vacaturebank. En er was ook iemand die had heel slim, toen Nationale Vacaturebank een beetje opkwam, die had vacaturebank.nl had hij gekocht.
Okay.
En wat wij konden zien in de, je hebt dan zeg maar gewoon van die data, hoeveel traffic naar de websites gaat, noem maar op. Iedere keer als wij campagne voerden, daar ging ons traffic natuurlijk omhoog.
Maar
bij hem ook. Ja. En wij werden best wel door veel mensen gebeld, bedrijven, die zeiden, ik kan mijn vacature niet meer terugvinden. Bleek dat ze hem erg dus onze campagnes lekten daar naartoe. Ja. Dus uiteindelijk heb ik vacaturebank.nl gekocht.
Nee, maar is het ook voor hoeveel?
Nou, daar hebben we toch wel.
Meer.
Ja, want die had best nog wel wat omzet. En die dacht, ja leuk, als jullie, jullie ooit dit bedrijf willen verkopen, dat willen jullie waarschijnlijk. In de due diligence gaat het er wel uitkomen. Ik wacht wel even. Het was een bloembollenboer uit Lisse of zo. Dus die had ook verder heel slim gedaan.
Geen Harry Mens.
Nee. Ik geloof 1,5 miljoen.
Misschien de zoon van hem, waarvan je niks verteld
hebt. 1,5 miljoen geloof ik.
Dat was gewoon de New Age. Daar begon eigenlijk die internetboom. Op HR-gebied was dat. Want Monster, het heette alleen Monsterbord volgens mij in Nederland. En de rest heet Monster allemaal.
Ja, want dat monster.nl, dat was de gemeente Monster. Dus ze konden die domeinnaam niet krijgen.
Maar dat was een giga succesverhaal. Dat van Team Pure Worldwide.
Ja. Nee, maar wij hadden bij Intermedia Nationale Vacaturebank, daar had je gewoon 60-65% EBITDA. Gewoon echt. Dat waren ook kleine geldmachinetjes.
Ja.
Dat maar was, nu niet meer, die jobboards niet meer.
Hey, en toen zat je bij Funda.
Dus
een beetje ambtenarenbaan. Rand, dat gaat maar door. Helemaal niks te doen, toch?
Ja, Randstad, Telegraaf, VNU. Tussendoor nog Layer gedaan. Augmented Reality bedrijf. 2 jaar gerund. Verkocht. Daar was ik wel echt serieus. Daar had ik meer geïnvesteerd. Had ik meer aandelen.
Maar waar praten we over dan?
Wat heb ik daar in totaal geïnvesteerd? Wel meer dan 500.000.
En Layer, wat is dat voor bedrijf?
Was eigenlijk augmented reality bedrijf. Wat je kon doen is als jij je telefoon had en had je de app van Layer op je telefoon, die opende je. Dan leek dat alsof je zeg maar naar de camera zat te kijken. En die herkende dan op basis van de coördinaten en het kompas waar jij naartoe keek. En als je dan bijvoorbeeld hier om de hoek bij een huis zou zijn wat te koop staat, dan liet hij zien, oh, dat is dit huis, dat kost zoveel. Klik hier om de makelaar te bellen. Kon je swipen, de foto's. Dus eigenlijk verrijkt de werkelijkheid op je telefoon.
En via Funda ben je bij Layer terechtgekomen?
Nee, het was eigenlijk omgekeerd. Dus bij Layer was een van de apps die we hadden, was de Funda-app. Maar ook de Nationale Vacaturebank, toevallig. Dus je had eerst bij Layer. Dat hebben we toen verkocht. Daar heeft niet iedereen goed aan verdiend, maar ik wel. toen heb ik een tijdje eigenlijk niks fulltime gedaan. Ben ik heel veel gaan investeren in startups. Heel portfolio hoorde allemaal een beetje early stage. En toen op een gegeven moment had ik eigenlijk gewoon weer zin om echt iets te doen. Want dat,
operationeel een rol.
Ja, gewoon echt.
Gewoon een kantoor binnenlopen.
Ja, gewoon met een team. En als je dan in plaats van als angel investor, zei ik nu vaak, jongens, volgens mij moet je dit en dit doen. En dan kwam ik 2 maanden later weer langs. Zei ik, nou, volgens mij moet je dit en dit. Hadden ze het nog niet gedaan. Op een gegeven moment dacht ik, jezus, mina man. Ja. Kom op. Ik voelde me een beetje als een soort voetballer van 28, die dan op tv wedstrijden zit te analyseren, wat best wel leuk is. Ja. Maar die eigenlijk dacht, ik wil gewoon op het veld staan. Ja. En toen kwam ik 4-4 bij Funda terecht, Dat was toen nog met het idee van de Raad van Commissarissen. Jitse Groen zat daarin. om daar echt een flinke slinger aan te geven. Dus veel te gaan innoveren.
Ja, maar ja. Hoe kan je dan nog groot worden als je al 98% marktdominantie hebt?
Ja, je zit in de. Ik denk, ja, zeg maar in die digitale wereld, in user journeys.
Ja.
Hè, dus in die user journey waar iemand een woning wil kopen of verkopen, wat gebeurt er allemaal?
Upsellen, ja.
Eigenlijk. Wat denk je van hypotheken? Dat is nog veel interessanter dan wat Funda vandaag de dag is.
Is dat ooit gebeurd? Nee, dus.
Nou, dat is uiteindelijk waarom ik weg ben gegaan. Ja, dat we dat niet zijn gaan doen. Dat de NVM, de grote aandeelhouder.
Maar NVM heeft dat geblokt. Ja, die waren de aandeelhouder van Funda.
Oh,
de
grote aandeelhouder. Ja, dat is het. Ja. Is daar wat gebeurd?
Dat is wel wat gebeurd, ja.
Maar daar kun je
ja
natuurlijk gigantisch. Want als je daar een one-stop shop kan doen, dan ben je natuurlijk helemaal...
Helemaal een proces.
Hypotheken, verzekeringen. Ja. Wat een feest.
Ja. Nee, we hebben dat toen echt... Dat was ook echt de opdracht die je kreeg. Hè. Dus toen ze mij ook vroegen van, goh, zou je Funda willen doen? Zeg ik, nou, dat hangt er natuurlijk heel erg vanaf wat je met Funda wil. Hè. Als je met Funda echt zo denkt in die journey wat je verder kan doen, is geweldig. Want het is een enorm betrouwbaar merk. Je hebt... Ja. Zoveel traffic. Het is heel winstgevend. Dus je hebt heel veel middelen om dingen te kunnen doen. Dan lijkt me dat heel leuk. Toen zeg maar de vertegenwoordigers van de aandeelhouders, ook van de NVM, waren daar heel enthousiast over. Maar dat is een vereniging. Dus tegen de tijd dat we zeg maar al die plannen presenteerden, was er een verkiezing geweest. En er zat een ander bestuur. En er waren wat makelaars aan het muiten. En die probeerden indirect natuurlijk de strategie van Funda te beïnvloeden.
Beetje leverage door nee te zeggen, leverage te krijgen op andere zaken. Politiek eigenlijk.
Ja, maar zij keken ook natuurlijk helemaal niet. Vanuit de NVM werd er natuurlijk gekeken naar. Funda is een mooi instrument voor onze makelaars. Voor de NVM-makelaars.
Ja.
Als CEO en statutair bestuurder van Funda kijk ik natuurlijk gewoon naar Funda als op zichzelf staand bedrijf en wat je daarmee kan doen. En dat is natuurlijk ook de verantwoordelijkheid die ik had naar de andere aandeelhouders, naar het personeel, naar de niet-NVM-makelaars.
Heb je ooit gedacht van koop het eruit? Ik koop het.
Ja, ja.
Maar dat zouden die NVM-makelaars nooit willen. Die controleerden de Nederlandse
markt. Heeft het gedacht?
Wel serieus gedacht.
Er zijn ook heel veel spelers geweest die hebben geprobeerd om een tweede Funda op te zetten. Ja.nl had je toch ook?
Ja,
die heb ik nog steeds volgens mij toch niet?
Ja, maar dat heeft eigenlijk helemaal geen
tractie.
Geen schaal. Nee.
Maar al die spelers die het hebben geprobeerd, is het gewoon niet gelukt.
Nee, zelfs ook best met veel. Want ik werd natuurlijk bij Funda veel benaderd. Ook door internationale private equity partijen.
Ja.
Die natuurlijk wel zien wat het potentieel hier is. Die dus ook heel graag Funda wel wilde kopen.
Ja.
Dus daar ook best vaak gesprekken gehad van, oké, kunnen we dat dan niet samen gaan doen? Maar het was wel duidelijk dat de NVM, Funda is zo'n unieke tool, zo'n uniek instrument. Ook een platform dat zoveel unieke data genereert voor de NVM en de NVM-makelaars. Dat wat duidelijk was, er is
eigenlijk
gewoon geen enkel bot.
Eigenlijk ook wel mooi. Want niemand gaat hier ooit aankomen. Niemand. Ja. Ik begrijp wel dat er heel veel extra uit te halen is.
Ja.
Maar voor de makelaars blijft het wel heel...
Ja, maar dit is gewoon... Ja. They're protecting their own markt.
Ja, maar het is eigenlijk ook wel mooi dat dus eigenlijk... Hoe groot de kracht ook is, je gaat het niet krijgen.
Nee.
Geld kan hier dus niet winnen.
Nee, maar het is vanuit de NVM-perspectief is het natuurlijk briljant dat ze dat, wat is het inmiddels, 25 jaar geleden.
Volgens mij zijn
de voorzitter die daar toen zat.
Ja. Toch het enige land dat zo'n geconcentreerde NVM hebben met één website. Heb je dat in andere landen?
België, Immoweb is ook heel groot. Ja, dat leading.
Komt, maar dat komt niet zozeer vanuit een makelaarsvereniging.
Maar
is wel heel dominant.
In België?
Ja, Immoweb. Ja. Ja, daar ben ik toevallig.
Zat ik altijd op?
Ik zit daar in de Board of Advisors. Bij Immoweb, dat is private equity owned.
Ja.
Hemnet heb je in Zweden. Dus ultra dominant, beursgenoteerd. Was oorspronkelijk ook van makelaars. Maar die hebben zich wel laten uitkopen. Maar dat was dus niet de makelaarsvereniging. Maar dat waren eigenlijk de vijf grootste makelaars van Zweden.
Okay.
Die zaten daar gewoon veel zakelijker in. Die konden op een gegeven moment zoveel geld krijgen. Dat
met
ze dachten,
vijf komen er wel uit, denk ik. Hè? In plaats van de
paal. Nou, als er maar genoeg geld op tafel ligt.
Ja. Hey, maar, want Quint, ik heb altijd, en we hebben het ook aan Leslie de Ruiter gevraagd. Hè? Dus ook makelaar bij Christie. Wat is nou de reden dat je hier in Nederland, waar je tussen de 1 en 1,5, misschien soms 2% courtage vraagt?
1% denk ik.
En als je naar Frankrijk en Spanje gaat, dat je echt richting soms de 8% gaat. Hè? Dat is gigantisch.
Ja,
hè?
In het echi is het 6% daar ongeveer.
Ja, oké. Maar
1 of 6.
Keer 4 of 6.
Ja, groot verschil. Maar heeft deels te maken met, wij kennen in Nederland, dat doe je exclusief. Dus je gaat maar met één verkoper in zee.
Hoeft niet, hè, in Nederland.
Nee, maar dat doet bijna iedereen doet dat. Ja. En dat is in het buitenland heel anders.
Ja, dat ga je,
dus je moet delen.
Ja. Nou, je hebt er veel minder kans. Als ik iets ga verkopen in Nederland en ik heb maar één makelaar, dan weet die makelaar nou 80-90% kans dat hij die courtage wel gaat krijgen. Terwijl als ik er 6 verschillende heb, ja, dan gaan die allemaal zitten denken van oké, wat is de kans dat ik dit ga verkopen? Ja. Dus dan krijg je dat zie je dan terug in die courtage. Ja. Ja. Ik denk dat belangrijkste is.
Want kunnen we daar niet verandering in brengen?
In het buitenland, daar.
Als jij afdwingt bij een persoon van, joh, maar ik ben de enige die jouw huis verkoopt.
En dan doe ik het voor 2%, maar dan krijg je waarschijnlijk iedereen tegen je. Dan ligt er gewoon een handgranaat onder.
Maar wie tegen je?
Die makelaars.
Ja.
Hè?
Die makelaars. Die krijgen 6%.
Nee, maar,
als je moet een makelaar hebben die gewoon zegt, ik doe dit wel voor 2%.
Alleen, dan wil ik exclusiviteit.
Ja.
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 Dat zou toch kunnen.
Maar dus waarom is dat nog niet gebeurd dan? Er is
omdat
iets
je hebt
niet
zo'n Funda, weet je? Als je op Funda staat en je ziet op Funda, dat is de makelaar.
Je hebt in Portugal, Idealista. Spanje, Idealista. Dat is
heel dominant.
Ik vraag het. Je hebt dat green ding nog, dat groene.
Ja, Green Acres.
Green Acres. Ja, ja. Als je die twee hebt, ben je er ook.
Ja.
Bij die landen.
Maar, ik vraag het Quinten. Ik weet niet.
Ja, Quinten.
Ja, precies. Ja, misschien dat er toch echt iets cultureels in zit. Dat als je gewoon als huizenverkoper helemaal niet gewend bent om dat bij één iemand te doen. En je denkt dus ook dat bij één iemand doen. Ja, wat is de kans dat ik de beste prijs krijg? Hoe lang gaat dat duren? Dat je daar heel veel onzekerheid over voelt. Dat het heel lastig is om dat in het hoofd van mensen te veranderen. Ik zou het niet weten.
Ja, maar ik bedoel, als je in Amsterdam of je ook in Rotterdam hele courante huisjes zijn binnen, volgens mij is de gemiddelde tijd 30, 35, 45 dagen.
Ja, nee, is binnen nood aan weg nog steeds.
Bijvoorbeeld als jij in Cascais of Lissabon, dat is heel internationaal. Cascais is een goede. Dat is heel internationaal. Daar zitten, ik denk dat daar misschien wel 30% van wat daar woont zijn hele dure huizen, maar ook heel veel internationals. Die zouden een andere mentaliteit kunnen hebben. En toch is er geen makelaar die dat doet daar in die regio.
Nee, moet je nagaan dat je hier naar makelaar gaat en zegt, doe maar even 8%.
Ja, het is echt heel raar.
Ik vind überhaupt een systeem dat je als een makelaar iets verkoopt, dat die courtage loopt vanaf de eerste euro.
Ja,
dat vind ik al nergens op slaan. Dus mijn ouders zijn recent verhuisd. Precies. En dan heb ik ze een beetje. En gewoon van oké, is dit de taxatie? Is nou tot dat moment krijg je dan 0,5%. En daarboven doen we een paar staffels. En dan wordt het ook echt heel agressief. Dan kan je op die laatste euro's kan je gewoon 10% krijgen. Ik vind het prima.
Ja.
Maar dat eerste stuk, dat kan echt iedereen.
Ja.
Ja. Dat heeft je makelaar gedaan.
Ik heb hier al veel gesprekken over gevoerd toevallig in het buitenland. Wat er wel gebeurt, is dat ik heb een huis te koop. En er komt een makelaar naar me toe die zegt, voor 2% exclusief. Dan denken die mensen al meteen, ik word verneukt. Jij hebt familie, jij hebt een vriendje en die koopt het. De makelaar die 8% vraagt, die zegt gewoon, die hut die is geen 2 miljoen waard. Wat die wel waard is, die is 3 miljoen waard. Dus jij denkt, dus je pakt die 8% van 3 miljoen. Ja. Zo werkt het echt. Uiteindelijk staat die hut 10 jaar te koop en wordt die toch voor 2 verkocht. Maar dat is hoe ze partijen eruit drukken met 2%, weet ik al.
Want hoeveel betaal je in België, courtage?
Oh, in België is het net hetzelfde als Nederland. Ongeveer tussen de 1 en de 1,5, denk ik. 1,5.
Okay.
Maar ik heb het over Portugal en Spanje heb ik dat natuurlijk ook gezien.
Frankrijk,
dus ik ben
Amerika ook heel
bezig.
Hoog. Ja. Als je die programma's kijkt die je hebt, wat is dat, de Selling Sunset en zo. Daar zijn die makelaars, als die dan zo'n huis verkopen van 10 miljoen, dan is dat ook gewoon een enorme commissie.
Ja,
dat
is gewoon 6, 7 ton of zo. Of 2 jaar salaris. Maar het probleem is dat ze dus altijd zo opportunistisch zijn naar de mensen die hun huis verkopen. En die vinden zelf ook dat ze het duurste, het mooiste huis van de wereld hebben.
Ja.
Dat ze dus altijd, het is per 2 miljoen waard, en daar 3 miljoen van maken. Dan krijgen ze die opdracht en vervolgens dat is wel hoe het werkt.
Ja, de echte interessante disruptie in Nederland zou natuurlijk zijn als particulieren ook op Funda hun huis zelf konden verkopen.
Ja.
Heb je erover nagedacht?
Maar dat was voor de MWM een absolute no-go.
Doodsteek.
Ik denk echt, als ik dat had voorgesteld, was ik gewoon per direct ontslagen.
Opstaan wel met 2 jaar mee.
Absoluut.
Absoluut.
Nee, zeker. Nee, dat zou dat was
maar
echt.
Je kan je huis zonder makelaar verkopen.
Dat kan wel, maar je kan niet op Funda. En dat is natuurlijk toch, als je in Nederland je woning wil verkopen, je moet gewoon op Funda staan. Dat is echt, dat kan eigenlijk niet anders. Ja, en als je dat niet doet, dan verkoop je het misschien ook wel. Maar krijg je dan wel echt de beste prijs?
De marktprijs.
Want je hebt uiteindelijk natuurlijk toch, net als je bedrijf verkoopt. Je wil graag gewoon in het proces, je wil competitie in het proces hebben.
Ja.
Dus dat is dan, lastig.
Maar dat was, en
Funda.
Toen?
Ja, Funda. Nou ja, en dat was dus op zich met een heel ambitieus plan en zo. En dan eigenlijk gewoon vertrokken. Omdat ik een soort het moeras van de politiek en zo in werd getrokken. Nog wel een mooie rechtszaak aangespannen tegen de NVM bij de ondernemingskamer. Die ook gewonnen. Dus dat was op. Nou ja, eigenlijk dat de NVM als aandeelhouder niet handelde in het belang van de vennootschap. En als aandeelhouder moet je dat wel doen.
Ja.
En, maar dan ligt er een uitspraak
ja.
met een vonnis?
Ja, maar toen had ik had inmiddels al ontslag genomen. Dus ik
dan
was
heb
al
je ook een titel? Je kan iets doen dan, of niet?
Maar ja, er is ook toen een investering gekomen. Dus General Atlantic, GA, grote private equity club. Die hebben toen een deel van de aandelen gekocht. Waardoor in ieder geval de minderheidsaandeelhouders die konden eindelijk liquideren. Maar ik geloof dat er verder geen bedrijf niet heel veel is veranderd.
Nee.
En er zit nu denk ik een CEO, die vindt het ook gewoon prima. Dus ik denk dat ze nu een soort van de raad van commissarissen, die zijn allemaal, like, toen ik weg was, zijn ook allemaal opgestapt.
Maar dan ben je echt watching the shop. Toch?
Ja, natuurlijk.
Sommige mensen vinden dat lekker, toch?
Nou, maar het is overal waar je komt. Als je zegt dat je CEO van Funda bent. Iedereen is, oh wat leuk, ik vind Funda zo leuk. En ik zit er de hele dag op. Dus, en je krijgt hartstikke mooi salaris. Dus als dat is hoe je, zeg maar...
Wat verdien je daar? Een paar ton of zo?
Nee, ik denk dat ik bij Funda, ik denk dat ik daar wel 4 ton of zo verdien.
Zo, wat een gaasje.
Ja, dus dat is echt wel gewoon, dat is een supermooi salaris. En als je dan alleen maar op de winkel hoeft te passen en je hebt geen gedoe.
Ja, dat is wel lekker. Ja,
dat is
en dat is al inmiddels met dat is wel weer wat hoger, want het is natuurlijk een paar jaar inflatie. Ja, zo zal het wel zijn.
Was het bij jou voor jou Mark Joosten of was dat?
Nee, ja, Mark Joosten was niet voor mij. Voor mij was Mark Duindam en daarvoor was Mark Joosten. Ja.
Daarmee hebben we gesproken.
Mark Joosten is heel... eigenlijk toen de NVM, de voorzitter van de NVM, Timo Smit, die had het idee... wij moeten echt zo'n website zelf gaan bouwen. Ja. Hadden we heel veel makelaars tegen. Maar die heeft dat gewoon doorgezet. Dat is echt super knap. En toen is Mark Joosten met Marijn Pijnenburg.
Ja.
Die zijn toen gevraagd of zij dat wilden doen. Dus die hebben eigenlijk de eerste 5 jaar van Funda hebben zij gedaan. Ja.
Okay.
Hey, en nu toch even een stukje ondernemerschap gaan.
Ja.
Jij hebt je daar je zakken lopen vullen.
Dat is ook zo'n vies woord. Ja,
mag ik? Er gaat gewoon 51% belasting af. Dus blijft zo heel veel blijft er ook weer niet van over.
Ja, goed, hij heeft hier wel openbare weg gevuld.
Ja, wel pensioen, dat klopt wel. Ja, je hebt wel geloof ik 4-5 jaar Zwitser leven pensioen.
Ja, ondernemers hebben geen pensioen. Ja, dat moeten ze zelf opbouwen. Jij hebt het daar gedaan. En toen had je met een zak geld weer eruit gesodemieterd omdat je niet Jaan Amen zei.
Nee, ik zei nam zelf ontslag.
Ja, dat zou ik ook zeggen.
Ja. Nee, dat is echt waar. Ja.
Okay.
Ja.
Nee, maar even serieus. Nou, toen ging je investeren eigenlijk.
Ja, toen ging je door. Ja. Dus ik had eigenlijk in de 3-4 jaar daarvoor had ik gewoon heel veel geïnvesteerd. Ja. Althans heel veel, best veel geld. Maar vooral in heel veel verschillende bedrijfjes en dan allemaal early stages.
Hoe noem jij dat?
Spray and pray.
Wat ik in ieder geval probeerde wel, nog steeds, is dat ik me wel beperk tot de markten die ik vrij goed ken. Dus dat ik
maar
dan,
was dat pre-seed of seed?
Ja, dat is dan meestal zoeken ze €400.000 en dan doe je met een paar mensen doet €50.000, €100.000. Ja, marktplaatsen, SaaS. Inmiddels is dat ook wat meer fintech, AI-achtig geworden.
Maar met wie deed je dat?
Gewoon zelf.
Okay.
Ja, nee, want ik had zelf, omdat ik best al lang bij de Telegraaf noemde, dat was ook in een tijd, bijna niemand deed echt internetdingen. Dus je had 4-5 namen en dat waren mensen in Nederland die een beetje verstand hadden van internet, dachten mensen, die op podia stonden, noem maar op. Dus ik kreeg gewoon heel veel dealflow, nog steeds, gewoon zelf. Dus in mijn mailboxen, pitch deck dit, dat, ik heb van dit gehoord. Dus dat ging eigenlijk best wel makkelijk.
Heb je nog een leuke
Wat zijn je briljantjes? Wat zijn je groeibriljantjes die nu groot zijn geworden?
Een paar die verkocht zijn. Hier Vonk, Recruitment Club uit Rotterdam, verkocht. Is al een tijdje terug, maar wel succesvol. Bridgefund ben ik helemaal vanaf het begin af aan. Ja, dus echt super, super goed.
Ja, want ik zit in Fishfund.
Oké, is die markt dus. Ja. Ja. Nee, daar zit ik echt helemaal
dat is
vanaf...
Dat een copycat, toch, van Bridgefund?
Ja. 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 Fund, wij waren eerder.
Volgens mij was het omgekeerd, denk ik. Ja.
Nee. Oh, ja, wij hadden Fishfund en toen kwam Bridgefund daarna.
Bridgefund heeft dat gekopieerd. Dus je hebt eigenlijk Pieter gekopieerd.
Ik heb
En we hebben geld erin gestopt.
Oh, nee, maar die... eigenaar nu van de CEO van Bridgefund, die heeft hiervoor bij Snap, hoe heet het nou? Nou, een
Snapchat.
Andere gezet.
Nee, ging ook wel goed.
Maar in ieder geval Bridgefund kennen we wel goed. Ja.
Ja.
Swissfund,
ja.
Bridgefund.
Nee, dus dat is.
Ik heb Swissfund scratch opgezet 10 jaar geleden, gisteren 10 jaar geleden.
Ja.
Nee, hij stond Bridgefund nog niet.
Nee, want dat is nu, ik denk, 7-8 jaar geleden of zo.
Ja. Ja.
Wie is nou mekaars voorbeeld dan?
Nee, wij waren eerder.
Jij was eerder, dat bedoel ik.
Ja, ik weet ook, ja. Nou ja, goed, dat is gewoon een gat wat er in de markt ligt.
Ja.
En dan op een gegeven moment, dan denk ik op verschillende plekken zijn verschillende mensen daarmee bezig.
Ja, ja, dat is zo.
Ja, ik denk dat die markt is groot genoeg voor meerdere partijen om, ja. Om daarin te bestaan, die alternatieve financiering.
Absoluut.
Dus dat, ik zit in een marketing AI club, Billy Grace, dat groeit heel erg hard.
Mooie club.
Carve, dat is recruitment AI.
Daar zit ik in.
Ja, nou, ik ben via Recrubo.
Ja?
Daar was ik eerst investeerder. En dat is natuurlijk gemerged. Waarbij wij niet in geld zijn betaald. Thijs, maar
we hebben de laatste ronde. Wij zijn de grootste ronde hebben gedaan.
Dat hebben jullie dan vrij kort daarna gedaan.
Show investment.
Oké, dat wist ik natuurlijk. Maar ik wist niet of ik dat hier kon zeggen. Barend en Matthijs. Ja,
en Jeffrey. Dus hiervoor?
Ja, die heb ik dan niet echt meegemaakt. Dus wij zaten dan in Recrubo.
Die hebben net Randstad Global niet gered.
Manpower wel, Randstad niet. Ja. Ja.
Wel mooi.
Jawel. Die jongens die hebben het natuurlijk al een keer gedaan.
Ja.
Die snappen die markt heel erg goed. Met AI kan je die processen voor recruiters echt heel veel versimpelen.
Dat zij het goede.
Maar dat is dus wel een markt die ik dan. Dus dat probeer ik een beetje te doen. Om niet helemaal met hagel te schieten. Dat is natuurlijk ook in een segment dat. Ja, Randstad. Nationale Vacaturebank. Ik ken die recruitmentmarkt best wel goed. Dus dan hoop je toch dat je net even een andere inschatting kan maken dan anderen. Of wat meer kan toevoegen. Dus probeer ik wel heel erg te doen. Is dat ondernemen. Ja, tuurlijk. Dat is gewoon allemaal eigen geld. Dus ik doe niet geld van anderen. Is allemaal wat ik zelf heb verdiend. Dat is wat ik investeer. En dan zit ik natuurlijk heel veel met ondernemers om tafel. Om ze te helpen. Dus dat is ook wel weer nog weer wat ondernemender. Want,
ben je coach dan, zeg maar? Of wat, hoe moet ik dat zeggen?
Coach, vertrouwenspersoon, pain in the ass. Hangt een beetje vanaf wat er nodig
vind
is.
Wat vind je het
leukst? Het leukst vind ik wel toch een beetje dan die vertrouwenspersoon. Dus voor heel veel van die founders zijn natuurlijk relatief jong vaak. En dat gaat allemaal zo snel. Er gebeurt zoveel. Investeringsronden. Ze moeten kijken naar term sheets. Maar ze moeten ook in één keer mensen gaan aannemen. En hoe gaan we om met de cultuur? En moeten we nou gaan internationaliseren? En ze hebben eigenlijk niemand met wie ze daar echt over kunnen praten. Die ook echt de tijd neemt. En eigenlijk aan hun kant staat. En omdat ik natuurlijk zelf ook gewoon een operator ben. Hè, dus ook heel veel van dat soort shit van snel schalen en dit en gedoe dat. En je hebt verkeerd iemand aangenomen. En wat doe je dan? Of gewoon allemaal dat soort dingen. Ja, dan kan ik me vrij makkelijk verplaatsen en kan ik een beetje klankbord zijn.
En hoe kom je bij die groep ondernemers terecht? Is dat dan mond op mond?
Ja, dat vooral.
Zo groeit dat.
Ja. Of dan,
ook een belang of juist niet?
Ja, nee, eigenlijk wel. Ja, dus ik ben eigenlijk een soort, als ik investeer, dan krijg je dat coach, krijg je er maar bij. Als je het wil, maar soms ook
dus
als je
het
niet
wil. Dus als
wij
investeren, kan jij dat ook voor ons weer doen. Dat is wel lekker, hoor.
Maar ik vind het wel leuk, want je hebt met Matthijs en Barend, omdat het jouw playing field was, hè?
Ja, ik denk dat je hebt eigenlijk even de hoe noemen ze dat, de proof of the pudding is in the eating. Ik denk als je Barend vraagt van, goh, heeft Quinten nou een rol gespeeld om die deal met Recrubo rond te krijgen? Het antwoord wat je van hem zou krijgen is precies zeg maar waar ik dan kan helpen. Doordat wij dan met een groepje hadden we in Recrubo geïnvesteerd. Ja. Niels was zeg maar founder CEO van dat Recrubo. Die zag in, wij moeten ons eigenlijk, we kunnen veel beter aansluiten bij Carve. Ja. Veel grotere kans tot succes. Die moest daar een proces in waar die zijn achterbank investeerders. Ja. Die moest die meekrijgen. Ik zag vrij snel, ik kende Barend al. Ik denk, dit is echt gewoon voor allebei de partijen een hele mooie opportunity. Maar er zaten aandeelhouders, andere aandeelhouders. Ja, die kenden die hele business niet. En die Niels, die werd helemaal kapot getrokken.
Ja.
Nou ja, en dan op een gegeven moment, belt Barend mij vrijdagavond 11 uur vanuit Barcelona. Van oké, hoe gaan we dit doen? Ik zeg, ik ga zorgen dat we zondag een call hebben, noem maar op. En
ben je grijze haren dan? Die benefits en waar ze op kunnen vertrouwen en dat ook andere mensen overgaan.
Ja, en daar is dus ook dan wel
dat is wel mooi, hoor.
Hoe je dat op dat soort momenten doet, is eigenlijk heel bepalend voor eigenlijk de pitch decks die ik in de maanden daarna wel of niet ga krijgen.
Ja.
Dus als je dat doet, dan weten ze ook gewoon, oké, die is er echt om te helpen.
Ja
dan loopt dat een beetje vanzelf.
Ze hebben bij Harvard hebben ze het ook goed gedaan toen.
Ja, heel goed. Ja, dat hebben ze hartstikke goed gedaan. Ja. Dit heeft in potentie, ik denk dat dit veel groter kan worden nog dan Harvard. Maar goed, dit is wel een space die zo snel gaat.
Echt doorpakken.
Ja, vooral Amerika nu. Hè. Dus dat is zo,
maar
dan
Matthijs, die gaat er permanent zitten.
En ik zag nu net een van de andere commerciële jongens die ook tenminste voor een jaar verhuisd naar New York. Dus dat is echt wel, maar het moet wel. Ja.
Mooi.
Nou, dus dat is leuk. Dan help ik eigenlijk een beetje die ondernemers op basis van de managementervaring die ik heb. En ja, gewoon al die constructies. Hè. We hadden het voor dit gesprek ook over liquidation preference, noem maar op. Ja, ik heb natuurlijk inmiddels, ik ben geen jurist, maar ik heb wel vrij veel gezien dat ik je in ieder geval wel kan behoeden van, joh, dit is normaal en dit is. Ze zeggen dat dit normaal is, maar dit is echt niet normaal.
Ja.
Dus dat scheelt ook wel. Ja.
Leuk.
Mooi hoor. Ja. En dat toch nog ook een beetje in het HR-domein blijven.
Ja.
Maar we begonnen met de Randstad.
Ja. Ja, en dat Vonk was natuurlijk hier in Rotterdam. Dat ook in die recruitmenthoek. Ik was aandeelhouder in Recruit Robin. Bedrijfje uit Utrecht. Heel succesvol ook. Daar heb ik inmiddels verkocht. Daar heb ik gewoon prima geld op verdiend. Ook in de recruitmenthoek. Dus dat is een hoek waar je automatisch.
En met de AI gaat, is er wel veel veranderd. Dus sinds een jaartje is dat natuurlijk wel.
Ja. Ja. Ja.
Middelig allemaal.
Ja. Ja, dat is. Dit is natuurlijk een mega opportunity, maar tegelijkertijd ook voor heel veel bedrijven wel heel bedreigend. Omdat als je een SaaS bedrijfje hebt waar je weinig met AI doet, dan heb je wel een probleem.
Ja.
Want wij investeren best wel veel in SaaS bedrijven, maar je hebt echt wel problemen om die groei en ook die revenue multiples. Ja. Dat is nu gewoon verleden tijd. Hè?
Ja, dat kon natuurlijk gewoon op revenue en dan maakt die winst maakt eigenlijk niet zoveel uit. Die waardering is allemaal naar beneden gegaan. Ja, dat is wel.
Ja. Maar zie jij het dan, want jij hebt een grote portefeuille in SaaS. Is het positief wat je ziet? Of zie je gewoon
Er wordt
geld
nu wel echt een shake-out.
Shake-out. Ja, maar is dat.
Ja, wij zitten bijna met 20 SaaS of SaaS-gerelateerde bedrijven. En het maar is heel makkelijk. Het is vrij makkelijk. Tenminste, het is heel makkelijk om naar 4, 5, 6, 7 miljoen AR te gooien. Hè? En dan komt heel vaak die hiccups. Ik weet niet of je het daarmee eens bent.
Ja, nee, dat is echt zo. Ja, heel herkenbaar.
En hiervoor, voordat de AI geweld, kreeg iedereen een revenue multiple. Dat betekent dus dat je waardering was gewoon je omzet keer 6, 7, 8, soms zelfs 10 of 15 keer.
Ja. Ja.
Dat was echt.
Dat is afgelopen.
Zeker in coronatijd. Ja. In coronatijd is het gewoon 15 of 20 keer. Toen was alles belachelijke waarderingen. En nu zie je dat ze eigenlijk van die revenue multiples, dus van die omzet multiples voor waardering gaan ze weg. En nu gaan ze eigenlijk kijken naar de onderliggende business. Van wordt er ook geld verdiend? Hè?
Heel normaal toch? Dat
eigenlijk
loopt dus voor iedereen.
Ja. Precies hetzelfde. Ja. Die internetbubbel, want mensen vragen mij. Precies. Zitten we nu in de AI-bubbel? Ik denk dat we meer een corona-bubbel hebben gehad. Mm-hmm. Met waarderingen en SaaS-multiples.
Ja.
Want met de AI heb je dat ook. Maar hier wordt het nu met de AI wordt echt geld verdiend.
Jouw 20 bedrijven, jouw 20 belangen. Je moet eigenlijk zorgen dat ze allemaal up-to-date blijven met AI. Dat je ze bijna elke week moet bijscholen of maand. Of.
Maar Bas, eerst was het fintech. Toen was het SaaS. En nu is het AI. Weet je, elke keer is het wel een soort containerbegrip, een soort buzzword.
Ja, 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 ja.
En nu zeggen al die SaaS bedrijven zeggen, nee, wij zijn AI.
Ja. Maar dan zijn al AI nu.
Dat zeggen ze dan, maar dan hebben ze een layer. Dan maken ze gebruik van een AI.
Ja, maar dat
als
doet
je
iedereen
echt AI
nu, denk ik,
in je DNA wil hebben, net zoals Carve, weet je.
Ja, dat is echt dat is AI. Dat is gewoon begonnen vanuit AI. Dat is niet later een soort glitter eroverheen. We moeten ook iets met AI.
Kijk,
dit is echt AI.
Je kan AI layer hebben. Dan heb je een soort schil eromheen. Ja, ja. Of je kan echt AI helemaal embedded hebben.
Maar
in
hoe
je
ga jij jouw SaaS bedrijven helemaal AI
maken?
Nou
ja, dat is een hele grote uitdaging.
Omdat
wij hebben dus nu elk kwartaal, tenminste we hebben het nu gehad en moeten dat continu blijven opvolgen, is dat we een AI-dag hebben.
Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Dus dat ga je
dus
ook
alle SaaS bedrijven, alle tech bedrijven.
Allemaal bij elkaar.
Die ga ik dan doen. En dan nodigen we de CTO's uit en soms de CEO's en de engineers. En dan gaan we
en met zo'n Wouter bijvoorbeeld die hier geweest is. En dat
En dan gaan we ze business case gaan maken. En dan gaan we ze uitdagen van dat we elkaar kunnen helpen. En ook van, zijn jullie echt. Want weet je wat grappig is? Iedereen zegt op zijn agenda nu vandaag de dag, AI is het belangrijkste. Ja. Maar als je op kantoor komt, dan word je gewoon bedwolven door de waan van de dag. Ja. Dan heb je een HR-probleem. Dan heb je een financieel probleem. En elke keer zeg je, nee, maar AI is het belangrijkste. Maar je komt nooit tot het belangrijkste punt.
Nee, dus ze moeten ze eruit trekken.
Dus wat wilden wij in de eerste instantie doen, is dat wij eigenlijk 6 AI-programmeurs of strategen op ons eigen kantoor wilden zetten. En zeggen, dit zijn mijn portfoliobedrijven. Bedenken jullie nou even, samen met de CTO, wat het meest geavanceerd is om AI-proof te zijn of AI-innovatief te zijn.
Ben je daarvan teruggekomen of niet?
Ja, ik zal je ook vertellen waarom. En gaat het dan implementeren? Ja. Want iedereen is bezig met de waan van de dag, maar gaat het dan implementeren? Taakstellend of in ieder geval hulpbehoevend? En iedereen zegt idee 10, uitvoering 2.
Maar de CTO die gaat er wel mee van zo'n bedrijf.
Ja, ja, je krijgt soms krijg je te weinig draagvlak. Hè, dat ze zeggen, ja, dat is mijn business. Of ik weet het wel beter. Ja. Of dan andere dingen.
De drag-along werkt niet op dat vlak.
Nee, dus maar het idee was wel heel erg goed.
Ja, weet ja, je. Ik ook
en,
wel.
En ik denk dat het ook zeker, als je maar wij willen niet, je moet niet door iemand skill heen drukken. Gewoon.
Ja. Nee, dus nou, ik denk ook dat degene die slag gaan maken, zijn degene die intrinsiek nu heel gemotiveerd zijn. Om daar iets mee te doen. Dus ik weet niet, Channels, of je dat kent. Bedrijfje hier. Nou, ben ik raad van commissaris, ben ik aandeelhouder. Ja. En daar zit, zeg maar, de meer technische founder Erwin zit echt gewoon obsessed wat je met AI kan doen. Dus dat is een SaaS-bedrijf waar eigenlijk geen AI in zat, want het bestaat al 8-9 jaar. Maar die duikt daar dus heel diep zelf in. Ja, dan gaat het echt bewegen. En je kan soms, ik denk dat het idee best wel slim is om het een beetje vuurtje aan te steken. Misschien wat cases te maken, te inspireren. Kijk eens wat je ermee kan doen. Ja. Maar als eigenlijk zo'n team niet zelf gaat lopen, als die er niet in geloven.
Weet je, je moet niet op die stoel zitten kijken. Maar het is wel gewoon goed dat je elke keer uitdaagt van, want je kan er nog veel meer mee. En het probleem is, als jij niet gebruikt, AI kan een versneller zijn, maar het kan ook je business kapot maken als je het niet gebruikt.
Ja.
Dus je bent gewoon gedwongen met mes op je keel om het te doen.
Ja.
Nee, dus, dat is de grootste opportunity die er nu is. Maar hij is ook heel complex, want het gaat niet alleen over wat kan je zeg maar met je product doen. Hè? Hoe kan je AI toevoegen dat je meer waarde toevoegt voor je gebruikers? Maar als ik kijk, ik doe die investeringen. Ik ben daarnaast sinds 2 jaar ben ik CEO bij Impala. Wij bouwen apps en exploiteren die zelf. Daar ben ik ook een van de eigenaren van het bedrijf. Een van de grotere uitdagingen is gewoon als ik zie wat er in het bedrijf gebeurt. Waar ik gelukkig best veel mensen heb die heel veel met AI doen. Maar gewoon rollen, taken, het merged en het komt er allemaal uit.
Maar Impala dan, hè? Als je dan Replit kijkt.
Ja?
Weet je, die maken natuurlijk ook apps.
Ja. Ja.
Weet je, en dat bedrijf is dus gegroeid. Vorig jaar van dat was een bedrijf binnen 12 maanden wat van 0 naar 100 miljoen euro recurring revenue ging.
Ja. En dat lovable heb je daar.
Ook nog nooit. En die ging toen ze 70 miljoen recurring revenue hadden. Toen gingen ze een waardering doen van 3 miljard. Moet je nagaan. Bestonden
is dit zover. Voor AI?
Nee, dit was vorig jaar.
Dit is vol in AI.
Nu hebben ze een ronde gedaan. 6 maanden later voor 9 miljard. En het eind van het jaar gaan ze een ronde doen van 25 miljard. Ja, en dit heb je aan de lopende band in Amerika nu. En Anthropic heb ik een klein plukje gekregen op 380 miljard. Die wordt nu verhandeld op 1,2 tot 1,5 triljoen.
Ja, dat is ongelooflijk.
2 maanden later.
Ja. Hoppa.
Ja, maar als je ook ziet hoe die omzet gaat, is het echt is bizar. Ongekend.
Ja, ze zitten aan het eind van dit jaar op 100 miljard ARR.
Ja, dat 100 miljard ARR.
Ja, dat is toch gewoon. En ze denken dus op een gegeven moment, nu kan je dus inderdaad inkopen op 1,2 triljoen. Dus 1200 miljard. En dan denken ze nog steeds dat ze eind, dus niet 27, maar misschien 28 of eind 27 naar de beurs gaan voor 3 keer zoveel.
Hey, je moet ook
maar het bedrijf gaat wel.
Dat soort waarderingen hebben wij bij een paar allemaal niet.
Maar vroeger vond ik 1 miljoen of veel. Toen vond ik een miljard wel. Maar een miljard stelt niks meer voor. Het is gewoon de afronding achter de komma.
Ja, ik had dus de Lovable is zeg maar ook zo'n bedrijf. En ik was in het najaar was ik in Helsinki. Heb je Slush, dat is een heel groot congres. En daar zit onstage een Zweedse jongen. Die jongen is 19 jaar. En die jongen bleek een van de founders te zijn van Lovable. Dat is eigenlijk technologie met AI waar je heel makkelijk zelf apps kan maken. En die jongen vertelt en zegt, nou, ik vind het zo leuk dat ik hier nou on stage mag zitten. Want een jaar geleden, toen stond ik hier in de zaal. En de week daarna zouden we ons eerste product lanceren. Oké. En wat ik vandaag ook kan vertellen, is dat we nu meer dan 200 miljoen ARR doen. Ja. 19 jaar, 1 jaar in
bizar.
Business.
Echt
ook
bizar.
Op een waardering van 3,4 miljard. Ja. En zijn co-founder was een jaar ouder.
Gaat nu naar 15 miljard.
Dat is echt ongelooflijk. Ja. Ja, het is echt onvoorstelbaar.
Maar die klanten, Bas, ik sta er elke keer van versteld. Die komen gewoon vanzelf binnen. Je hebt die hele integratie. Dus je hoeft helemaal niks te doen aan sales en marketing. Ja, je moet alleen de sluizen opengooien.
Ja. Ja, en je onboarding, self-service onboarding goed hebben.
En een beetje stroom erop waarschijnlijk.
Het is onvoorstelbaar.
Ja,
maar dit is eigenlijk niet te bevatten.
Nee, zo snel als dit gaat, hoe je dus kan schalen, dat is toch een beetje de wereld waar wij uitkomen. Je, van 0 naar 200 miljoen ARR, 19 jaar in een jaar.
Dat kan niet.
Dat is onmogelijk. Ja,
en het is ook internationaal. Maar het gaat met duizenden miljarden wordt er nu in AI. die waarderingen, dat is. En dan denk je van ja, is dit niet een gigantische ballon? Ja. Maar er wordt ook gewoon geld gezien. De grootste bedrijven in AI zijn Amazon, Google. Tesla, die zitten er al in. Ja. En die bedrijven, die maken data, door dat AI data. Juist ja, heel veel dat, geld.
Ja.
Die
ja.
maken gewoon
ja, en eromheen zit natuurlijk wel een beetje, ze hebben het wel vaker over, hè, toen de goudkoorts in Amerika was, waar werd het geld nou precies dat verdiend? Hè? Ja, precies. Ja. En dat zit hier natuurlijk heel erg, waar Musk nu vrij slim, zeg maar, met die, ja. Al die ja. daar heeft zo'n superpower energie ding neergezet. Ja. En dus Anthropic, krijgt hij een deel van de aandelen in Anthropic, in ruil voor energie.
Maar zo'n Amazon, die heeft 80 miljard geïnvesteerd op een waardering van 380 miljard in Anthropic. Ja. Dat is nu dat Anthropic is. Kan in potentie volgend jaar groter zijn dan Amazon.
Ja, dat is heel mooi.
Ja, we moeten het ondernemers zijn.
Ja, ik moet gaan.
Sorry.
Bedankt.
Graag gedaan.
Een paar tipjes nog van de sluier. Ja. Nee, een paar ondernemerstips. Gewoon één.
Ondernemerstips. Een van de dingen is best wel simpel. Als je gaat ondernemen, zorg dat je een probleem oplost wat mensen daadwerkelijk hebben. Dus ik zie best vaak mensen komen met oplossingen, producten. En dan denk ik maar, wiens probleem los je nou eigenlijk op? Dat maakt uiteindelijk je marketing en sales heel veel makkelijker. Focus. Dus je ziet veel ondernemers heel enthousiast, opportunistisch en die willen dan eigenlijk te veel doen. Dus echt durven kiezen. Dit wel en dat andere goede idee nu dus niet. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, en ik vind ideeën worden een beetje overrated en executie underrated. Dus gewoon echt goed plan ook echt kunnen executeren. Ja dat, is, dat klinkt misschien niet zo charmant, maar dat is zo belangrijk.
Quinten, bedankt.
Graag gedaan.
Hey, super. Bedankt.
Oké. Hartstikke leuk om met mensen met zoveel ervaring ondernemend eigenlijk te praten over waar mijn passie ligt bij het ondernemen en hoe je ondernemers kan helpen en investeren. Dus ik hoop toch dat dit soort podcasts, dit soort verhalen ondernemers verder helpen. Dus mocht je meer van dit soort verhalen willen luisteren, dan kan je naar de podcast van de Dutch Dragons.